De tekst voor de prediking is uit Lucas 19, vers 46. Jezus zei, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. En een van de andere evangelisten meldt daar nadrukkelijk bij, voor alle volken. Als antwoord mogen we straks zingen van Psalm 67, God zij ons gunstig en genadig. Psalm 67, de eerste twee versen. Naar welke kerk moet ik gaan? Die vraag zou zomaar gesteld kunnen worden door iemand uit onze omgeving. Ik weet niet hoe het hier precies is, maar in Emmeloord, en het was ook wel in Zoetermeer het geval, krijgen we allerlei huis-aan-huisbladen binnen. En daar, service van de omgeving, vindt een keurig overzicht plaats van alle kerkdiensten in de plaats. En ik stel me zo voor dat je een zoeker bent en dat openslaat en dan kijkt en denkt, help, waar moet ik toch heen? Wie maakt mij wegwijs in die weerwar van kerken? En eerlijk is eerlijk, zou jij alle verschillen weten tussen de kerken die in deze woonplaats zijn? Hoe moet het dan met een buitenstaander zijn? Naar welke kerk moeten we ze sturen? Die vraag heeft regelmatig, kan ik u verzekeren, op de agenda gestaan van allerlei evangelisatiecommissies. Zeker als die samenwerkten tussen verschillende kerken. Werkelijk, daar kunnen mensen soms uren over spreken. En in sommige gevallen is juist deze vraag het struikelblok geworden in de samenwerking ook tussen kleine kerken die heel dicht bij elkaar staan. Het is werkelijk verdrietig als je als christenen niet eensgezind naar buiten kunt treden om de mensen op Christus te wijzen. Dan proef je het ook in die bespreking. Soms overheerst de angst. Stel je voor dat iemand echt wat wil weten. En hij zou naar een andere kerk gaan dan de onze. Dat is toch vreselijk? Ik weet dat ik wat cynisch klink, maar dat komt omdat ik dat meer dan eens zo heb meegemaakt. Wat een pijnlijke ontdekking dat de eigen kerk belangrijker wordt dan het vinden van Jezus. Nee, dan kan ik meer respect hebben voor gelovigen die eerlijk zeggen, misschien is mijn kerk nog wel wat te moeilijk voor jou. Of, nou, de kerk waar ik naartoe ga is misschien nog niet zo ingesteld op het ontvangen van nieuwe gelovigen. Misschien kun je maar beter naar die of naar die gemeente gaan. Pas liep ik onverwacht tegen een heel andere variatie van die kerkvraag aan. Iemand vroeg, als Jezus vandaag terug zou komen op aarde, naar welke kerk zou hij dan gaan? Zou hij aankloppen bij de Rooms-Katholieke kerk? Of eerder bij de Protestantse kerk in Nederland, de PKN? Of zou hij liever naar de Baptisten gaan, met hun blije samenkomsten? Of soms bij de hersteld apostolischen? Of zou hij het eerste gaan naar de gereformeerde gemeente? En zou de kern een kans maken? Degene die deze kerkvraag stelde zei, zeg maar niks. Het was een strikvraag. Hoezo dan? Nou klonk het antwoord, Jezus was niet van een kerk. Hij was een Jood, dus als hij terug zou komen, gaat hij toch het eerst naar een synagoge. Leuk bedacht misschien, maar zo makkelijk wil ik me daar niet van afmaken. Immers, Jezus Christus is het hoofd van de gemeente, van zijn kerk is hij de Heer. En als er iets is waar wij als Nederlands gereformeerde kerken voor staan, is toch dat we een gemeente van de Heer Jezus willen zijn. Dus, Zou hij ook ons met een bezoek willen vereren? Vraagteken. Voor sommigen is dat echt een spannende vraag. Maar anderen zeggen, nou, ik weet eigenlijk niet of Jezus, als hij terug zou komen, wel naar een kerk zou willen gaan. Met plezier noem ik bijvoorbeeld het boekje, makkelijk leesbaar, zeer aanbevelenswaardig om te lezen, van Adrian Plas. Het bezoek heet het. Nou, daar wordt een kerk beschreven die voluit rekening houdt met de komst van Jezus. Al wordt die niet meteen Jezus genoemd, maar de hooggeëerde gast. En mensen hebben zich daarop voorbereid. Er ligt een uitgebreid draaiboek klaar voor dat bijzondere moment dat die hooggewaardeerde gast binnen gaat komen. En dan is het zover. En dan blijkt dat de Heer alle zorgvuldig voorbereide programma's in de war schopt. Hij was als eerste het café binnengegaan om daar het gesprek aan te gaan met mensen die hem totaal nog niet kennen. Een buitengewoon verrassend, leerzaam en confronterend boekje. En daarin wordt duidelijk dat de Heer van de kerk helemaal niet veranderd is. Hij is nog steeds op zoek naar die ene die helemaal nog niet aan hem denkt. Of in elk geval, en dat zijn er velen, die afgeknapt zijn op de kerk, juist omdat kerkmensen vaak zoveel moeite hebben om een echt aantrekkelijk visitekaartje te zijn van de goede herder. Nou, dat actuele probleem dat zich in allerlei variaties en uitingen voordoet, vinden we in feite ook, verstopt weliswaar, in onze schriftlezing en tekst terug. Want wat is daar het probleem? De tempel van God is een duistere plaats geworden. Er zullen vast ook onder ons wel mensen zijn die de feiten van dat verhaal wel kennen. Anderen blazen dit voorval op om nog eens extra te benadrukken. Zie je wel, Jezus was een door en door gewoon mens. Maar hij was niet zomaar boos. Of hij was niet in een slechte bui als hij de tempel van Jeruzalem inloopt. Dit heeft met zijn vurige voorliefde voor zijn vader te maken. Hij loopt daar de tempel van Jeruzalem binnen en verwacht daar eerbied voor God te vinden, omdat de tempel een huis van God is. Maar het eerste waar hij na zijn intocht in Jeruzalem tegenaan loopt, is een marktplaats. Met medeweten van de geestelijke leiders werd daar grof geld verdiend aan de godsdienstigheid van mensen. Het was er, om het maar plat te zeggen, een klerenherrie en het stonk er. Markt in de tempel. Even een vraagje. Weet iemand van u waar die markt plaatsvond in de tempel? Heb je er ooit over nagedacht? In de voorhof? Ja, dat kan nog scherper zijn. Iemand? In de voorhof werd hier gezegd, maar het was, om precies te zijn, de voorhof van de heidenen. Als je het heel globaal zou moeten indelen, is dat het eerste waar je binnenkomt, de voorhof van de heidenen voor alle volken. Dan krijg je door een ingang de voorhof van de vrouwen, de voorhof van de mannen en dan komt pas de heilige plek. En nou, daar staat natuurlijk het gebouw waar ook nog eens het heilige der heiligen is, waar eens de ark van God stond. Dus de markt vindt plaats in de voorhof van de heidenen. Allen die niet van nature tot het Joodse volk van God behoorden, konden daar komen om te bidden. Met andere woorden, dit was de plek voor belangstellenden. die op zoek was naar God, kon daar terecht. Later zou de kamerling uit Morenland, zoals we hem vroeger noemden, of de minister van Financiën uit Ethiopië tegenwoordig, komen om daar God te aanbidden. En als we het zouden vertalen naar nu, als wij als Nederlanders op bezoek zouden gaan naar Jeruzalem, zou dat de plek zijn waar wij terecht konden om in de tempel te aanbidden. In het Oude Testament heeft de Heere voor de mensen uit de volken een belofte laten opnemen en een uitnodiging. Jesaja 56 vers 6. En de vreemdeling die zich met de Heere verbonden heeft om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van hem te zijn, ja, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem zal ik vreugde schenken in mijn huis van gebed. Hoort u dat? Mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar, want mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Dat is bijzonder. Als je even teruggaat in je gedachten en al teruggaat in de geschiedenis, in het eerste ontwerp dat God al aan Mozes heeft laten zien, heeft de Heere een ruimte gereserveerd voor allen die niet in eerste instantie tot zijn volk behoren. Dat laat zien wie hij is. Hij is er niet alleen maar voor de uitverkorenen in Israël. Iedereen is welkom bij hem. Zo is er een grote eensgezindheid tussen de Vader in het Oude Testament en zijn Zoon in het Nieuwe Testament. Er moet een plek zijn om mij te kunnen vinden, om mij te kunnen aanbidden. Een ruimte voor elke zoeker. Maar precies op de plek waar God zijn handen uitsteekt naar de wereld, naar de buitenstaanders, daar wordt die markt gehouden. Ach, zo zullen de leidinggevenden wel hebben gedacht, je kunt het natuurlijk niet maken om die markt te organiseren in de voren van de vrouwen of in de voren van de mannen. Het eigen vrome volk zou meteen in opstand komen. Maar het is toch wel zo prettig, zo handig om die markt zo dicht mogelijk bij het heiligdom te houden. Hoeven mensen niet te ver te lopen met hun offers en hun dieren die geslacht moeten worden. Laten we het dan maar doen in de voren van de heidenen. Dat zijn toch maar buitenstaanders. Die tellen niet mee. Ik probeer me altijd een klein beetje in te leven. Me dat voor te stellen. In gedachten zie ik iemand die belangstellend is. Iemand die werkelijk Gods nabijheid wil zoeken. Wat moet hij dan doen? Dan moet hij tussen die kooplui in gaan staan. Tussen die gestalde dieren. Misschien wel met een dichtgeknepen neus. Oh, ik weet het wel, zeggen we dan. Op een veemarkt kun je toch ook wel bidden? Dat is niet onmogelijk. Nee, zeker. Overal waar je bent kun je God aanbidden. Maar de omgeving moet wel meewerken. Kijk maar eens in onze samenleving. Er zijn zoveel storende factoren. Zoveel dingen die onrust bieden. Zoveel dingen die ons werkelijk kunnen afhouden van God. Dat het soms ook echt nodig is om een rustig plekje te zoeken. Stilte. Wel zeldzaam in de Randstad. Stilte is een weldaad om tot rust te komen bij God. En nu prikken we door de buitenkant heen. Mensen die zeggen dat ze gelovig zijn, staan anderen daadwerkelijk in de weg om God te vinden. En dat is het nou precies wat de Heere Jezus hen kwalijk neemt. En dus ontvlamt zijn heilige woede en toorn. Weg met alle duisternis en onreinheid en alle schijnheiligheid. Mijn huis, moet een huis van gebed zijn. Aan het begin van de preek stonden we stil bij verschillende kerkvragen. Ik heb er nog één. Komt het vandaag nog voor dat christenen of mensen die zeggen dat ze christen zijn, anderen in de weg staan om werkelijk tot God te komen? Zou het hier kunnen gebeuren? En voor het geval dat u meteen maar naar iemand anders gaat kijken, zou ik willen zeggen, nou laten we zelf maar voor de spiegel gaan staan en kritisch kijken naar ons eigen handelen. Ben ik zelf soms een sta in de weg voor iemand anders in mijn omgeving? Nee, de tempel van de Heere is er niet meer in Jeruzalem. Het Nieuwe Testament vertelt ons dat de gemeente van Christus, dat de kerk van Jezus, Gods tempel is. En dan moeten wij ons dus even stevig achter de oren krabben en ons dus daadwerkelijk afvragen, doen wij wel genoeg om vandaag Gods uitgestoken hand naar de wereld te zijn? Want dat is het doel van kerk zijn. En dat is de vraag waar u voor staat als gemeente in Maassluis. Doen wij wel genoeg om een handreiking van God te zijn naar de samenleving om ons heen? Zijn wij een aantrekkelijke, uitnodigende, gastvrije gemeente van Christus? Eerste antwoord ligt voor het oprapen in onze tekst. Hoe moet je dat nou doen? Nou, wat zegt de Heer Jezus? Hij herhaalt gewoon die woorden uit Jesaja 56. Mijn huis moet allereerst een plaats van gebed zijn. Nou, de toepassing is heel makkelijk. Laat de gemeente van Christus een plaats zijn waar veel gebeden wordt. Een plaats zijn waar mensen vol verwachting omhoog zien. Laat dit een plaats zijn waar Gods nabijheid en zegen wordt afgesmeekt. Gezocht wordt naar zijn nabijheid in ons leven. Een biddende gemeente zijn. Dat is allereerst een huis waar gezocht wordt naar liefde en kracht in de omgang met de levende Heer. Wat is die biddende gemeenschap nodig in een tijd van geestelijk verval en kerkverlating? Laten wij bidden om nieuw leven. Om een groeiende gemeente die werkelijk ook uit dit pand zal groeien. Laten we bidden om de bekering van mensen die nu nog buiten de kerk zijn. En laten we vooral ook bidden om de bekering van hen die op papier lid zijn van de kerk, maar die nog in hun gewone leven onveranderd leven. Tempelreiniging, grondige schoonmaak, innerlijke schoonmaak, is toch ook bij ons nodig? Bij u? Bij jou? Bij mij? Mijn huis, een huis van gebed. Wat zou het mooi zijn als dat van dit kerkgebouw gezegd zou kunnen worden? Zoals ik hier eerder geroepen, ik heb een droom dat kerkgebouwen, zoals in de Rooms-Katholieke kerken vaker het geval is, dat kerkgebouwen vaker openstaan, zonder nou mensen extra te belasten, maar mensen die daar visie voor hebben, dat mensen zomaar eens even binnen kunnen lopen. Even daar zouden stil kunnen zijn om rust te zoeken en te kunnen bidden, ook door de week. Wat zou het mooi zijn als dat bekend is en als daar ook gebruik van gemaakt zou worden. Dan ben je met een concrete toepassing bezig. Mijn huis, een huis van gebed. Toen ik jaren geleden voor het eerst over deze tekst spreekte, zei iemand tegen mij, nou, misschien moet je die tekst niet alleen maar toepassen op het kerkelijk leven, of letterlijk op het kerkgebouw vandaag. Maar misschien moet je het ook gewoon toepassen op de plek waar we wonen. En die persoon die stond zo'n stukje afstand van mij en die keek me in de ogen aan en die zei, pas jij dat al toe op jouw eigen huis? Nou, dat was een confronterende vraag van zo dichtbij. Is de plek waar wij wonen, is ons huis een plek waar veel gebeden wordt? Laat iedereen daar zelf maar antwoord op geven. En kun je die kring dan nog kleiner maken? Ik denk het wel. De Bijbel spreekt immers ook over ons lichaam als een huis. En het Nieuwe Testament spreekt nadrukkelijk over ons lichaam als een tempel van de Heilige Geest. God zelf wil in ons wonen. En dan is de meest intieme en de meest persoonlijke vraag waar we voor staan: ben ik zo iemand die veel van God verwacht en zijn nabijheid zoekt? Het is Palmzondag. Palmpaasen, zondag voor Pasen. Jezus kwam de stad binnen. Nou, dat hebben ze in Jeruzalem wel geweten. Het was wel even schrik, maar het werd licht. Hij verdreef de duisternis. Dat was zijn levensroeping. Zo zou hij de duisternis in de wereld verdrijven, doordat op de kruisheuvel Golgotha zijn lichaam aan het kruishout gehangen werd. Een vrijwillige keus, zo zongen we al aan het begin van deze dienst. Mensen hebben zijn lichaam, zijn tempel afgebroken. Maar niet voordat Jezus heeft aangekondigd, ook in Johannes 2 letterlijk: ik zal deze tempel na 3 dagen weer opbouwen. Daarom is het licht geworden. Mag zijn licht, mag het licht van Jezus Christus schijnen in deze gemeente. Mag zijn licht schijnen in dit kerkgebouw. Als je binnenkomt, merkt van: hij is hier. Mag zijn licht schijnen in onze huiskamer, in onze slaapkamer en in die allerkleinste kring in ons eigen hart. Heer Jezus, u bent hier. Amen.